gemeente. Vandaag is het eerste Pinksterdag. En morgen is het tweede Pinksterdag. Weet u wat het gisteren was? 366ste Pinksterdag. Want eigenlijk is het iedere dag Pinksteren. We mogen iedere dag leven vanuit Gods geest. Geleid door Gods geest. Vandaag wil ik het hebben over orde in de chaos. En Jenny had hier een heel mooi schilderijtje neergezet. Het stond niet helemaal recht. Dus ik dacht, ik breng even wat orde. Dus geen chaos. Maar ik heb hem even recht gezet. En God is ook een God van orde. Van schepping. Van wat hij gemaakt heeft. Van alles goed. Ik wil ook beginnen om God te vragen om ook echt te spreken met zijn Heilige Geest vanmorgen door zijn woord. Want Vader, we willen u danken dat we zo hier op deze Pinksterdag weer bij elkaar mogen zijn. Dat we mogen weten dat u ons niet alleen hebt achtergelaten, dat u ons de Heilige Geest gegeven hebt. En dat we ook mogen leven vanuit die vervulling en die vulling en die nabijheid van Gods Geest voor uw troon. En Vader, willen u ook bidden dat u ook spreekt door uw woord. Dat u ons leidt. En dat de woorden die gesproken mogen worden en de woorden die we lezen, dat u daar ons ook mee wilt raken. In Jezus' naam. Amen. Orde in de chaos, dat heb ik er boven gezet vanmorgen. En als we kijken in de Bijbel, als het gaat over de Heilige Geest, dan zou je kunnen zeggen, waar werd nu voor het eerst gesproken over Gods Geest en over de Heilige Geest? En dan begin je te lezen in Genesis 1, en daar wordt Gods Geest nog niet genoemd. Vers 1 tenminste, maar in vers 2 wel. Dat wil ik even met u lezen. Genesis 1, vers 1 en 2. Als het goed is, doe ik het weer niet. Daar staat ze. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. En over het water zweefde Gods geest. Nou, we weten dat God vanaf het begin is tot het eind. Jezus zegt de Alpha en de Omega. En zo ook de geest van God, die was erbij bij de schepping. Die zweefde over de oervloed, die zweefde eigenlijk over de chaos. En sinds de schepping, en vooral na de zondeval, is de wereld afgegleden in chaos en wanorde. Op allerlei terreinen. En ik moet daar wel eens over nadenken zo. Want toen ik jong was, dacht ik daar ook vaak over na van. Hoe zit dat eigenlijk met de wereld, met alle materie, met de ruimte? We kijken dan, we zien de sterren, we zien de planeten. En wat zit daar achter? Zit daar misschien een soort korst of zo? Of een zwart gat? En wat zit er achter dat zwarte gat? Komen daar nog meer zwarte gaten? En toen ik jong was, bracht me dat wel eens in verwarring. Of bracht me heel veel onzekerheid. Van, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Hoe zit het eigenlijk met de werkelijkheid waarin we leven? Wat komt er allemaal hierna? En eigenlijk wat we lezen in Genesis 1 is dat God schept orde in de chaos. God komt en schept orde. Orde in de chaos waarin we leven. Hij scheidt het water van het land. Hij schept het universum, de sterren, de planeten, de manen, alles. God schept de wereld, de bomen, de planten. En elke keer zegt God eigenlijk van, het is goed, het is mooi, het is geordend, het is in orde. En dan schept hij ons mensen. En dan zegt God van, het is zeer goed. Het is heel goed. En hoe meer je ernaar kijkt eigenlijk, naar de natuur en naar de diversiteit van wat we om ons heen zien, de kleuren, ja, alles wat God gemaakt heeft, hoe mooier het eigenlijk wordt. Hij heeft het gemaakt, wonderlijk mooi. En dat geeft eigenlijk weer rust en vertrouwen. Dat we mogen weten dat de vragen die we hebben, dat God daar orde in schept. Hij schept orde in het leven. Orde in zijn schepping. Orde in de natuur. Ik had net zo'n vraag over de tijd. Dan dacht ik wel eens van, als ik terugga in de tijd tot aan het begin, wat was er dan voor die tijd? Was er dan voordat de geest van God over de oervloed zweefde? Wat was daarvoor? En wat was daarvoor? En dan kun je je ook verward voor. Dan kun je ook, dat zijn eigenlijk vragen waar we geen antwoord op kunnen vinden. En dan gaan we weer terug naar dat scheppingsverhaal. En daar schept God orde in de tijd. Hij schept de wereld. Hij heeft alles geschapen in 7 dagen. Hij begint al met het indelen van de tijd in 7 dagen. 6 dagen waarin hij alles gemaakt heeft. En een 7e dag waarop God gerust heeft. Hij deelt het in. En ook in de Bijbel lezen we over uren en minuten. Over tijden. Een tijd, tijden en een halve tijd. Als het gaat over de eindtijd. Er is indeling, er is orde. Er zit een plan van God voor deze wereld. Heel veel symboliek ook over de tijd die we tegenkomen in de Bijbel. En dan kun je soms afvragen als misschien beginnende Bijbellezer, als beginnend christen, wat betekent het allemaal? Dan kunnen we hele theorieën aan ophangen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat God orde geschapen heeft. Hij heeft orde gebracht in deze wereld. In deze tijd. En wat we ook zien, is dat er heel veel allerlei gebeurtenissen elkaar opvolgen in de wereldgeschiedenis. En dan zien we in de tijd dat God een soort tijdlijn heeft waarin van alles gebeurt. De tijd die heeft geen begin en geen eind. Maar er zijn wel momenten dat God ingrijpt in deze wereld. Dat noemen we wel kairos momenten. Een moment dat, zoals Jezus geboren is, om voor onze zonden te sterven. Dat was een moment op die tijdlijn. Op die oneindige tijdlijn. En ook de uitstorting van de Heilige Geest, die God beloofd heeft, die Jezus beloofd heeft, dat is een moment, dat is een moment op die tijdlijn waarin God ingrijpt in de geschiedenis en ons niet alleen laat. Dus de doorlopende tijd, zonder begin, zonder eind, heeft God geordend. En Jezus zegt van, ik ben het begin, ik ben het eind, de Alpha en de Omega. En God grijpt in op bepaalde momenten in die geschiedenis. Momenten waarin hij naar ons toe komt. Als mens, als Jezus, als verlosser. En ook als geest. Om ons te vullen met zijn Heilige Geest. Belangrijke momenten in de orde van de tijd die God geschapen heeft. Dus orde in de ruimte, in de wereld, in de schepping. Orde in de tijd. Maar dan heb ik nog iets. Eigenlijk een derde punt. Wat oneindig is. En dat is kennis. Als we zien in deze wereld vandaag hoeveel kennis er vergaard wordt. Er worden honderden boeken geschreven elke dag. Mensen hebben wel eens tegen mij gezegd, waarom schrijf je geen boek? Ik zal nooit een boek schrijven, want er worden al duizenden boeken geschreven en alles is al geschreven wat geschreven moet worden, denk ik. Maar er is ook een sterke verleiding om kennis te hebben als macht. En dat was eigenlijk al de wortel van het probleem met Adam en Eva. Want Satan die zei eigenlijk tegen hen van, ja, je moet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En dan komt het allemaal goed. Dan zul je meer kennis hebben dan God. En dat, is, dat zie ik, dat is het verlangen van mensen dat ze kennis hebben. We hebben het vandaag over kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. En de kennis neemt toe. En de kennis is nu al zo dat dat mensen kan, eigenlijk kan kopiëren. Het is zelfs zo dat als ik gisteren achter mijn computer was gaan zitten en gezegd had van schrijf een mooie preek over Pinksteren naar aanleiding van Handelingen 2 of zo, dan had er een preek uitgerold. Alleen er is één probleem met die preek. Er zit niets in van Gods Heilige Geest. Het is de menselijke kennis die daar verzameld wordt, die bij elkaar gezet wordt. De kennis is ook zoiets ongrijpbaars. Er is zoveel te weten, zoveel te kennen. Zoals Satan al beloofde, dat mens kennis zou kunnen hebben, meer dan God. We sturen mensen naar de maan. We zijn van plan om mensen naar Mars te sturen. Om kennis te verzamelen. Om meer te leren. We doen er alles aan om te proberen te verklaren hoe het leven in elkaar zit. Ergens in Zwitserland, geloof ik, hebben ze een hele grote ondergrondse tunnel gebouwd om te proberen uit te vogelen hoe snel we die deeltjes kunnen, zo'n deeltjes versnellen. We doen alles aan om te ontdekken hoe alles in elkaar zit. Maar dan mogen we weten dat God ook de kennis heeft geordend. Hij heeft de kennis op een rijtje gezet. En daar ga ik later ook een paar versen over lezen in Handelingen na de uitstorting van de Heilige Geest, hoe dat zit. Orde in de schepping, orde in de tijd, orde in de kennis. Nog een vierde punt, wat fundamenteel is, denk ik, als we nadenken over Gods orde en hoe God alles geschapen heeft. En dat is relaties. Vanaf het begin zoekt God naar relatie met mensen. Het was nog maar net gebeurd in het paradijs dat Adam en Eva gegeten hadden van die boom. Dat God naar ze toe komt, dat hij ze opzoekt in de tuin. En dat hij zegt van, waar zijn jullie? Ik wil een relatie met jullie, ik wil dat jullie mij kennen. Ik wil dat er relatie ontstaat. En als we het hebben vandaag over de uitstorting van de Heilige Geest, dan hebben we het over de drie eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest die in relatie met elkaar leven. En het is de Heilige Geest juist die ook die relatie verbindt. En die ook de verbinding maakt met het vierde wiel aan de wagen. En dat zijn wij. Met mensen. Dat we een relatie kunnen hebben met God. Dat de Heilige Geest in ons leeft en woont. En we zien door de hele Bijbel de relatie die God wil met mensen, maar ook de relatie die God zoekt en geschapen heeft voor mensen onderling. Want ook daarin heeft God orde geschapen. Ook daarin heeft hij, wil hij geen chaos en wanorde, maar juist ook zijn orde. Zoals in de drie eenheid, Vader, Zoon en Geest. Zo ook tussen mensen onderling. En die relatie die staat onder druk. En dat hebben we zelfs gezien toen Jezus gestorven is. Dat hij uitriep naar de Vader van, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar God had hem niet verlaten. Ook die relatie stond onder druk. Ook als voorbeeld en als teken van die relatie die moet blijven bestaan. Die relatie tussen God, maar ook tussen God en mensen. En relatie is belangrijk. Relatie is wat God bedoeld heeft voor ons. Hij heeft ook bedoeld dat we met elkaar in relatie leven. En de Bijbel heeft heel veel te zeggen over relaties. Ook over relaties tussen man en vrouw. Over het huwelijk. Over relatie tussen ouders en kinderen. Daar heeft de Bijbel heel veel over te zeggen. En daar heeft God ook orde ingeschapen. Wat God gemaakt heeft, is orde in de schepping, in de tijd, in de kennis, in relaties. En als we om ons heen kijken, dan zien we de wanorde. dan zien we de chaos. Er wordt geknutseld met de schepping om onszelf te dienen en te zien hoe we de schepping voor ons kunnen laten werken. We proberen alles om het geschikt te maken aan onze verlangens, aan onze behoeften. En we mogen daarvan genieten, van de schepping, maar niet vernietigen. We knutselen met de tijd. We knutselen met orde in de tijd die God geschapen heeft. Zoveel mensen die hebben geen tijd meer in de week om tot rust te komen. 7 dagen zult gij druk zijn. 7 dagen zult gij op Facebook zitten, op Instagram. We woekeren met de tijd. We willen tijd besparen en tijd kopen. En we zien niet meer dat God orde geschapen heeft in de tijd. En we knutselen met de kennis. De kennis die werkt als een soort parasiet, als een plaag in het leven. We verzamelen kennis, we zetten de kennis in onze hand. We proberen God te evenaren zoals Adam en Eva. Met kunstmatige intelligentie. We proberen de kennis naar onze hand te zetten. En we knutselen met relaties. We wijken af van de ordening zoals God dat bedoeld heeft. En zoals God dat bedacht heeft. Een relatie in het huwelijk. Een relatie met elkaar. Een liefdeband. En het gevolg is een oneindige stroom mensen en jongeren die knel zitten. Die in de jeugdzorg belanden. Eenzaamheid, bitterheid, teleurstelling. Wat we dus nodig hebben is een medicijn om de orde te herstellen. Op al die gebieden. Wat we nodig hebben is dat we God uitnodigen in ons leven. Om verandering te brengen. Om orde te brengen in de chaos. Wat we nodig hebben is het werk van de Heilige Geest in ons leven. Uitstorting van zijn geest, de dood met zijn geest. De geest die orde, genezing en herstel wil brengen in ons leven. En dan roepen we uit met elkaar, Heilige Geest van God, vul ons opnieuw. Vul opnieuw ons hart. Zoals dat lied, dat mooie lied wat we zongen, waar de geest van God is, daar is vrijheid. En ik dacht van misschien de tweede couplet, waar de geest van God is, daar is orde. Daar is orde in de chaos. Daar is God. De geest van God die orde wil brengen in ons leven. En dan lezen we Handelingen en dan zien we eigenlijk de uitwerking van de Pinksterdag. Met de Pinksterdag is er vuur. Wordt er in tong gestroken. Wordt Gods geest uitgestort. En de mensen eromheen die zeggen van, wat een wanorde. Die discipelen, die volgelingen van Jezus, die lijken wel dronken. Maar dat is de nieuwe orde. Dat is de orde van God. De orde die komt als Gods Heilige Geest uitgestort wordt. En vernieuwing geeft in deze wereld. Ik heb zomaar een paar voorbeelden uit Handelingen op een rijtje gezet van hoe dat invloed heeft, hoe dat invloed heeft op deze wereld. En dan kunnen we lezen zomaar wat voorbeelden. Handelingen 3, vers, wat was het, 6 tot 10. En daar zien we een stukje orde in Gods schepping. En in dit geval herstel en genezing. Petrus zei, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. En hij sprong op, ging staan en begon te lopen. En daarna ging hij samen met hen de tempel binnen. Lopend en springend en godlovend. En alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem godloven. En ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. En waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. God brengt weer orde in de chaos van het leven van deze verlamde man die weer kan lopen. En dat is Wat we zien als Gods geest aan het werk is in deze wereld, in onze levens, in onze gemeente. We zien dat wat verstoord wordt weer hersteld wordt. Nog een voorbeeld over de tijd. Ik had die vier onderwerpen en ik dacht, nou, ik ga eens kijken gewoon in Handelingen 3 en 4. En eigenlijk, het gaat over deze onderwerpen. Een van die onderwerpen is ontzag voor de ordening van de tijd. Want God heeft de controle over de tijd. In Handelingen 3, vers 19. Kom tot inkeer. Keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken. En zal Hij de Messias zenden die Hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. God herstelt en Hij herstelt ook het verloop van de tijd en de orde van de tijd. Ook weer een moment met de geboorte van Jezus, met de opstanding van Jezus na het lijden en sterven. Uitstorting van de Heilige Geest. En de wederkomst van Jezus. Hij komt terug. Een ander moment dat God gesteld heeft op die tijdlijn. Een kairos moment. Wat gaat gebeuren. Orde in de tijd. Alle dingen nieuw. Een derde voorbeeld wat ik zo vond in Handelingen gaat over kennis. En ik vond het eigenlijk wel mooi, want ja, dan zijn daar die discipelen en die hebben het dan over van alles en die blijken toch wel heel intelligent te zijn, hoewel ze dachten dat zijn een paar hele simpele vissers. Toen de leden van het Sanhedrin zagen, dat is Handelingen 4 vers 13, toen ze zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap hadden verkeerd. En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. En nadat ze hun bevolen hadden de raadzaal te verlaten, overlegden ze met elkaar en ze zeiden, wat moeten we met hen doen? Deze discipelen die hebben kennis waar onze kennis bijna niet valt. Dat is de kennis vanuit de orde die God geschapen heeft. Ze zeiden, wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht. En we kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken. Dus die eenvoudige kennis van de naam van Jezus. Gestorven. Opgestaan. Naar de hemel gegaan. De geest uitgestort. Gewoon die eenvoudige kennis. Dat is de kennis die mag maar niet verspreid worden. Want dan gaat het niet goed. Maar wij weten, dat is de kennis die orde brengt in onze wereld en in onze levens. Eenvoudige kennis van Jezus. En dan zegt Handelingen ook nog wel het een en ander over relaties. En ook over hoe we met elkaar om kunnen gaan. Hoe we elkaar kunnen liefhebben. Hoe we de ander uitnemender kunnen achten dan onszelf. En een stukje uit Handelingen 4, vers 32. Daar staat. En alle die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijke eigendom. Want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde alle rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer. Waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Maar wat we nodig hebben is gezonde relaties. Relaties waar het niet gaat om het ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken model. Maar waarin we de nood van anderen zien. Waarin we omzien naar de mensen die het nodig hebben. Waarin we mensen geen label opplakken omdat ze anders zijn. Omdat ze oorspronkelijk uit een ander land of van een andere religie zijn. Maar dat we zoals Jezus zou doen ze lief hebben. Naaste liefde, dat moet weer centraal staan. Dat is de orde die God geeft. En dat is niet de orde die de wereld wil. De orde van de wereld die zet zich daartegen af. Een tijd waarin we kunnen zien dat God de mens mooi gemaakt heeft. De mens is in orde. Nee, niet in orde. De mens was heel erg goed, zei God na de schepping. Maar het is ontaard in chaos. En de wil van God is dat de werking van zijn geest in ons leven, dat we weer laten zien dat God alles nieuw maakt. Zoeken naar herstel. Zoeken naar herstel van relaties. Ook zoeken van herstel van hoe relaties bedoeld zijn door God. Dus wat we nodig hebben, is het werk, de uitstorting, de doop van de Heilige Geest. Om wanorde en chaos weer te veranderen in orde, in genezing en herstel. En nu, wat dat verlangen hebt u? Wat is wat u graag zou willen op deze eerste Pinksterdag 2024? Wil je meer van Gods geest, meer van de werking van Gods geest, van wat God wil geven? Worstel je misschien met de gevolgen van hoe we omgaan met wat God mooi gemaakt heeft? Met ziekte, misschien met welvaartziekte. Of misschien verwarring over hoe we om moeten gaan met alles wat er om ons heen is. Met de natuur, met het klimaat, wordt zoveel over geschreven. Maar wat is Gods wil daarin? Op welke manier wil God daar weer orde in schapen? Of worstel je misschien met de tijd? Met de tijd die tussen je handen doorgaat. Misschien ook tijdverslaving. Verslaafd aan allerlei dingen die tijd opslokken. En dat kan van alles zijn. Dat kan ook werk zijn. Dat kan zelfs religie zijn. Geven we God de tijd. En zien we ook hoe God orde geschapen heeft in de tijd hem ingedeeld heeft. De Sabbat. De vrije dag. Of heb je misschien een probleem met kennis? Dat je zo'n honger hebt naar kennis en altijd maar meer wil weten en meer wil snappen hoe alles werkt. Dan zou ik zeggen, zoek wat kennis hier in dit boek. Want hier wordt ook geschreven over de kennis die God ons geeft en de indeling die God gemaakt heeft in zijn schepping. Of misschien zijn het relaties. Misschien je relatie met God. Dat daar werk nodig is. Of misschien je relatie met anderen. Met broeders en zusters. Of misschien met mensen in je familie, in je omgeving, op je werk. Misschien verstoorde relaties. Of misschien ook met rouw. Relaties die voorgoed verbroken zijn. En ook rouw over mensen die overleden zijn. Wat God wil, wat God geeft op deze Pinksterdag, is zijn Heilige Geest. Die jou en u wil aanraken. Die herstel en genezing wil brengen. Die orde wil scheppen in de chaos van jouw leven. Die de wanorde wil ordenen. De Heilige Geest van God. Die wil werken in ons leven. God is goed. En de geest is gul. God wil geven. Hij wil zijn geest aan jou geven. Hij wil je vullen. Hij wil je aanraken met zijn Heilige Geest. En als je het daarover hebt en mensen zien je, dan zullen ze misschien denken dat je dronken bent. of dat je anders bent of dat je vreemd bent. Er is niets nieuws onder de zon. Dat zeiden ze ook van de discipelen en van de apostelen. Je bent gewoon anders. Dat je geraakt bent door God. Geraakt door zijn geest. En dan kunnen we terug naar Genesis 1. Genesis 1 vers 1 en 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde. God creëerde orde uit de chaos. Want de aarde was woest en dood. Zoals ons leven misschien wel woest is. Misschien wel dood is. Misschien wel duisternis lag over de oervloed. Maar over het water zweefde Gods geest. En die veranderde de wanorde in de orde. En met Pinksterdag gedenken we dat God dat opnieuw wil doen. Iedere dag opnieuw. 365 of 366 dagen per jaar wil God orde scheppen in jouw leven. Jouw leven aanraken. Jouw leven veranderen. Jouw leven vullen. Jouw leven op zijn kop zetten. Want alles wat God maakt is goed. En de geest is gul. Laten we bidden. Vader, we willen u danken dat we zo mogen weten dat u een God van orde bent. Dat u ons wilt raken, dat u ons wilt vullen met uw Heilige Geest. En dat lijkt misschien naar de buitenwereld alsof het wanorde is, maar dat is zoals u het bedoelt. Want u wilt herstel geven en genezing. En Vader, ik wil zo bidden voor de broeders en zusters in deze zaal die herstel en genezing nodig hebben. Heer, dat u hen aanraakt met uw Heilige Geest op dit moment. Wilt u hen doorstromen. Ik wil zo bijzonder zo bidden voor onze zuster Yvonne die een arm gebroken heeft. Heer, wilt u ook haar aanraken op dit moment. Wilt u genezing geven. Wilt u de pijn wegnemen. En Vader, ik wil zo bidden voor hen die worstelen met de tijd. Misschien met verslavingen. Met dingen die niet goed zijn in hun leven. Of misschien ook wat ze om zich heen zien in hun familie of in hun gezin. Heer, wilt u ook daar genezing geven. Wilt u herstel geven. Wilt u werken in ons leven door uw geest. En Vader, ik wil ook zo bidden dat u ons ook onze gedachten en onze kennis omringt met uw bescherming. Dat u alle invloeden die er zijn vanuit de wereld en alles wat we horen, dat we terug mogen gaan naar die eenvoudige kennis van de apostelen. Die eigenlijk alleen maar vertelden. Jezus is gestorven. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan. Jezus leeft. En hij kan jouw leven veranderen. En Vader, ik wil zo ook bidden voor hen die hier zijn, die worstelen met relaties. Misschien al relaties die lang geleden beschadigd of verbroken zijn. Maar waar nog littekens zitten. Waar nog verwondingen zijn. Heer, wilt u ook daar werken met uw Heilige Geest. Wilt u ons aanraken. Wilt u relaties herstellen. Wilt u herinneringen herstellen. Wilt u ook daar genezing geven. En Vader, ik wil u zo bidden dat u ons ook helpt om steeds opnieuw onze relatie met u te vernieuwen. Door steeds opnieuw voor uw troon te komen met alles wat in ons is. Dat voor u neerleggen. En Heer, we willen zo alles wat in ons is voor u neerleggen. Al onze tekortkomingen, al onze zonden. Wetende dat u genadig bent. Wetende dat u geneest. Dat u herstelt en dat u vergeeft. Zo willen we u danken, Heer, dat we op deze Pinksterdag mogen weten dat u een God van orde bent. Van genezing, van herstel en van vernieuwing. En dat is ons verlangen, Heer, dat we dat mogen zien meer en meer in ons leven, in onze gemeente, in deze stad, in dit land, in deze wereld. Dat we mogen zien dat u aan de macht bent, dat u regeert. Halleluja. Amen.